With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Teuntje, wat zitten we hier heerlijk.
Oh, Gijsje. Oh,
ja. Ik ruik de geur van ongebleekt katoen en linnen.
Oh ja?
Of is linnen ongebleekt katoen? Wat is linnen eigenlijk? Wat is linnen? Nou goed, er is iets met linnen. We hebben een verrassing met linnen.
Ja. Ja.
En ongebleed katoen.
En dan gaan we dat straks...
Gaan we straks prijsgeven, die verrassing. Het wordt heel erg leuk.
Ja.
Teun, ik vind dat we echt een keer over mondkapjes moeten hebben.
Mondkapjes hebben we het veel te weinig over gehad.
We hebben de mondkapjes laten liggen. Ik heb, en dat is heel heugelijk nieuws, weer eens een film uit de jaren 80 gekeken.
Wat fijn is dat, Gijs.
Ja. Leuk toch? Hoe leuk is dat?
Ja, zo leuk.
We gaan een heel smeug verhaal van Maarten het Hart beluisteren, van mijn moeder.
En ik zat in mijn bos. Weer eens.
Je zat weer eens in je bos, in miljoenen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun, ik ben zo excited.
Ja, hè?
Ja.
Oh, lopen we al?
Er hangt hier ook een hele excited sfeer in de kamer.
Ja.
Komt vooral door Guusje trouwens.
Lopen we al?
Ja, natuurlijk lopen
we al. Oké, ja, nee, want anders dan...
Ik ga hem weer wat zachter zetten, want hij tettert nu zo hard. We hebben allemaal een soort koptelefoons.
Hallo.
Dan hangt hier zo'n excited sfeertje.
Hier in het kamertje in Hotel V in de Vizostraat.
Ja. Altijd natuurlijk.
Ja, maar
gewoon
nu
het simpele
extra.
Feit dat we bij elkaar zijn, dat het universum weer beschikt heeft dat we tegenover elkaar zitten, is al om heel opgewonden van te raken.
Is dat alleen het universum of hebben we daar zelf ook nog een hand in gehad? Of zeg je, Teun, dat is hubris om te denken dat je zelf nog enigszins
daar
je lot bepaalt?
Hebt.
Ja.
Ja, ik vind het zo'n moeilijke filosofische kwestie dan wel mindfuck.
Ja.
Ja. Ja. Ik vind het echt de mindfuck der mindfucks.
Oké.
Okay. Ja.
Dus we gaan het niet...
Ik interviewde ooit Pepijn Lanen.
Ja, jij slaat helemaal dicht.
En die zei, het is gebeurd, dus het had niet anders kunnen gebeuren.
Ja.
Ja, kijk, het leven is, of de tijd is een soort lijn. En zodra je een moment gepasseerd hebt, is het onwrikbaar anders geworden.
Ja.
Dus je kan ook denken dat het al onwrikbaar anders was. Ja, ik vind dat lastig.
Ja, ik vind dat dat vind ik toch een beetje een dom iemand die doet alsof hij slim is.
Dat klopt helemaal. Maar toch in dit specifieke geval zie ik dat metertje vooruitlopen van de tijd.
Ja.
En alles wat na dat metertje is meteen niet meer terug te draaien.
Klopt.
Klopt. En dan zie ik dat toch, dat metertje, ook van twee kanten. Dat ik denk van ja, in hoeverre is het vooruit dan terug te draaien?
Ik snap er niks van, maar...
Nee, ik ook niet. Maar ik voel toch ergens dat er iets in zit van dat dingen bepaald zijn. En dat je... Nou, niet dat er een hogere macht is, maar dat je wel afvraagt van...
Oh, weet je, toen op het Barlees, waar wij allebei op zaten, was het
Barlees Gymnasium.
Ja, was op een gegeven moment was het nogal bonton om te zeggen, ik geloof in het lot.
Echt?
Ja. Echt waar?
In jouw jaarlaag.
Ja.
In mijn jaarlaag lagen ze dat nooit
jaarlaag is een woord dat ik opeens van mijn kind... Ik heb het woord nooit gebruikt, maar mijn dochter heeft voortdurend over de jaarlaag.
Dat is echt, dat is iets heel nieuwerwets.
Iets van nieuw.
Maar hoe heette dat in onze tijd? Ons jaar?
In ons jaar.
Ja, er is gewoon laag bijgekomen.
Nergens voor nodig.
Nergens voor nodig.
Als je Occam's Razor zou toepassen, dan laat je het woord laag weer weg.
Ja. In jouw jaar was dat misschien heel normaal om te zeggen, ik geloof in het lot.
Ja, en niet bij mij hoor.
Jij hebt dat nooit gezegd. Nee. Heb jij daar ook altijd fel tegen in het geweer gesteld?
Ja.
Ja?
In die tijd stelde ik me nog fel te weer tegen dingen.
Ja. En dus je gelooft niet in het lot, maar dingen overkomen je wel.
Ja. Maar het is toch ook...
Dus in hoeverre is dat lot?
Nee, maar het is toch zo... Kijk, die Pepijn Laan. Ik bedoel, als je nou net 5 minuten later de deur uitstapt... Ja, dan ik is meer zo.
Dan kom
je juist op een heel ander spoor.
Absoluut.
Dan kan alles juist totaal anders gaan.
Maar het feit dat je 5 minuten later de deur uit bent gestapt...
Ja.
Is dat... Ja, je kan... Bedoel, daar heb je natuurlijk zelf de hand in.
Ja.
Maar ook dat je daar zelf de hand in hebt gehad... kan je zeggen... Ja, weet je... Snap je, Teun?
Ja, ik snap het maar.
Het is een hele ingewikkelde mindfuck. Ja. Er staan er ook makkelijke mindfucks. Nee, maar...
Ja.
Je snapt wat ik bedoel.
Ik snap wat ik bedoel. Maar waarom, Gijs, is er zoveel...
Heeft het ooit anders kunnen zijn... dan dat wij podcastmiljonairs zouden worden?
Nou, dat inderdaad, dat stond wel in de sterren
dat
geschreven.
Dat stond toch in de sterren geschreven.
Waarom is er zoveel, waarom zindert het hier zo?
Eindelijk, het heeft maanden geduurd. Ik geloof dat sinds die kleine blokkade van het Suezkanaal... gewoon alles maanden vertraging heeft in de wereld. Eindelijk hebben we een beetje merch.
Ja, niet heel veel merch, maar wel een beetje merch. Kijk, als ik nou, zeg maar, PR-medewerker van deze enterprise was... dan zou ik nu een foto maken van ons.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja.
Waarom zeg je enterprise?
Ja, nou ja, god. Ja. Enterprise. Wat ik, als
onderneming.
Wat ik mooi vind bij de...
Bekend als onderneming.
Bij grote films in Amerika hebben ze het altijd over...
Als elkaar niet doodschieten.
Als elkaar niet doodschieten.
Een grijselijk verhaal, hè?
Ja. Ik hoorde dus dat Martin Koolhoven op de nationale televisie heeft verteld dat dit...
nationale televisie, mijn favoriete woordcombinatie.
Dat dit niet hoort te gebeuren.
Nee. Heel onprofessioneel.
Ja.
Ik miste heel erg Eddy ter Stal in dit debat.
Ja.
Ik had ook heel graag willen weten wat Eddy ter Stal hiervan had gevonden.
Ja, dat is een gemiste kans.
Ja.
En het is onmogelijk dat hij niet kon.
Onmogelijk.
Want hij...
Of wilde.
Ja.
Ja.
Dus ik heb het overhoofd.
Ja. Anyway, maar er zijn dus tasjes.
Franchise. Ja, dan noem je zo'n film, noem je dat een franchise. Want ik had denk van dat is een soort Febo of zo, weet je wel.
Ja, of McDonald's.
Maar
of
daar
Albert
zegt
Heijn zelfs.
Ja, ook ja. Maar daar zeggen ze dan bijvoorbeeld, noem het Harry Potter of Batman, zeggen ze van nou...
Dat is een franchise.
Zeggen ze, nou, dat is deel 5 in deze franchise.
Maar er zijn dus linnen tasjes van onze podcast.
Wat dus staat erop?
Teun en Gijs vertellen alles.
Jeetje.
In het welbekende lettertype.
Gijs, het is...
In de welbekende lettertypes.
Ik zit er me nu al op te verheugen.
Om hier heel veel boodschappen in te doen. En
nee,
door de
dat niet.
Meer te gaan flaneren.
Nee, om dit in het wild tegen te komen een keer. Dat lijkt me echt een hoogtepunt.
Oh ja, dat is leuk inderdaad. Ja. Nou, dat kan, want we gaan ze verloten.
Ja.
Alleen Guusje de Vries weet nog niet hoe we ze gaan verloten.
Dus, maar ik hoop dat het tegen het eind van deze aflevering wel
Nou, dat ze eindelijk eens op een ideetje is gekomen.
Oh, ze zit weer heel sip te kijken. Maar ja, goed, dan moeten ze maar de werk goed doen.
Aan de slag.
Ja.
Anyway.
Gijs.
Dit was mijn week.
Hallo. Ik kan me herinneren dat
ik
kan me herinneren dat ik ook ooit een keer onder mijn week uit wilde komen. En dat jij dat niet toestond.
Echt niet?
Nee.
Deze joker mag ik niet inzetten.
Nou, ja, als ik die joker had mogen inzetten. Maar het is dus al bepaald dat dat niet mag.
Wat heb ik toen gezegd?
We zijn gepredestineerd, Gijs.
Wat heb ik toen gezegd? En kan ik niet zeggen dat die mindfuck dat mijn week heeft bepaald? Dat ik niet weet
nou,
in hoeverre iets
weet,
het lot is.
Je weet, de rubriek
is.
Begint altijd met... Nou, Gijs, hoe was jouw week? En je kan niet achteraf nog zeggen dat dat dan je week is.
Oké, afgelopen dinsdag heb ik de beste wedstrijd van Ajax ooit in de arena...
Ooit?
Door mij bijgewoond... gezien. Dus van alle wedstrijden die ik van Ajax in de arena heb gezien...
Jeetje.
Was die van afgelopen dinsdag het beste, het feestelijkst en het leukste. Hoor je niks meer ten over?
Nee.
Oh, sorry. Mijn fout.
Ja.
Het beste, het feestelijkst en het leukste.
Ja.
En de neergang kan nu ingezet worden. Ik hoorde al dat Newcastle United in onderhandeling is met Mark Overmars.
Ja, dus Saoedi-Arabië wil Overmars en misschien Ten Hag ook.
Ja, en Overmars wil Ten Hag dan meenemen.
En dan is het
feest weer voorbij. dan zal er ongetwijfeld weer een of andere laptoptrainer worden aangesteld die toch niet over de gaven van Erik ten Hag blijkt te beschikken. En dan, kunnen we weer 20 jaar zo.
Maar betekent dat dan
een beetje gaan aanmodderen?
Maar betekent dat dan aanmodderen en doodgaan?
Aanmodderen en doodgaan.
Maar betekent het dan dat het genot eigenlijk al wel weer wordt, ja, bijna teniet gedaan door dit vooruitzicht?
Ja.
En is dat ouder worden ook?
Dat is ouder worden, dat ten eerste. Ja. Maar je kan ook zeggen dat dat genot misschien ook wel gevoed wordt door die teleurstelling. Omdat je ook zo erg doorvoelt dat je echt van dat moment moet genieten.
Ja.
Als Ajax-supporter,
ja,
dan ben je al met je neus in de boter gevallen, hoor.
Ja.
Je hoort mij niet klagen. Maar weet je al dat de neergang ingezet zal worden? En dat je dus zal moeten leven met het feit dat het over een jaar of 3 allemaal weer voorbij is. Dus je wordt gedwongen om in het moment te leven. En daarvan te genieten.
Ja, maar bij mij slaat dat dus. Ja, bij mij lukt dat dan niet.
Nee.
Dan ben ik al zo bezig met die neergang dat ik gewoon er helemaal niet van kan genieten.
Ook dat is ouder worden.
Ja, nee, want inderdaad, want als je dus net.
Als je net komt kijken.
Als
jong broekie.
En je maakt net gouden jaren mee van je voetbalclub. Dan denk je dat dat altijd zo zal zijn.
Ja, dan denk je dat dat de normale gang van zaken is.
Weet je wel,
dan
komt maar zo'n EK88 ook. Hè,
ja.
Of 1995. Dan denk je, nou, dit is zo. Ja.
En dan weet je dat Morten Olsen er ook weer aankomt.
Morten Olsen. Zit zand in de motor.
Ja, slimmer spelen.
Ja.
Het ouder worden zou je dus ook moeten weten dat Erik ten Hag dan ook weer komt op een dag. Dat er op een dag weer Erik ten Hag aan de horizon verschijnt.
Op een dag is er Erik ten Hag. Ja. Ja. Hoop je dan?
Dat hoop je
dan.
Kan
ook van niet.
Teun,
ja.
Hoe was jouw week?
Ja, nou, mijn week is grijs. Ik heb zitten tikken in het bos. Ja, ik was weer op mijn landgoed.
Ja.
En ik heb daar duizenden woorden in de laptop getikt. Mijn boek is af.
Ja.
Dat komt in januari uit. Dus
ja,
daar kunnen mensen zich alvast enorm op gaan verheugen. Het ging heel goed, dat tikken in het bos. Maar ik herinner me, ik ken ook mensen die met artistieke ambities. Die niet van die leveraars zijn als wij. En die huren dan een huisje. Bijvoorbeeld op de Wadden of ergens in een bos. En ze zegt, ja, ik ga nu naar dat huisje.
Een schrijfhutje.
En dan ga ik iets creëren of iets bedenken.
Dat zou bij mij altijd volstrekt averechts werken.
Nou, maar dat werkt bij die mensen ook averechts. Want als ze het gewoon niet leveren, dan leveren ze ook niet in dat huisje. Dus je moet ook niet te hoog opgeven van zo'n huisje wat dat betreft.
Nou, Teun, dat zeg je nou wel. Maar
dat
ik weet bijvoorbeeld dat mijn eigen vrouw wel eens bijvoorbeeld een toneelstuk af moest schrijven. En dan bijvoorbeeld voor een weekend naar Rotterdam vertrok.
Ja.
Om daar in een hotelkamer te gaan zitten. En dan daadwerkelijk na dat weekend met een toneelstuk terugkwam.
Maar jouw vrouw is natuurlijk ook een leveraar, puur sang.
Zeker.
Ik heb het juist meer over die mensen die eigenlijk niet leveren.
Ja.
En dan verwacht dat als ik eenmaal in dat huisje zit.
Ja, die denken dat ze een soort inspiratie kunnen creëren.
Ja, je moet de inspiratie al hebben. Alleen het huisje is natuurlijk zinnig. Omdat je misschien geen afleiding hebt. Hoewel ik zat daar met een heel gezin.
Ja.
En ik zeg gewoon, jongens, papa schrijft.
Papa gaat op bed liggen.
Ja.
Papa gaat schrijven.
Ja.
Hey, maar Teun, is er dan geen manier om inspiratie te creëren, op te wekken? Het is altijd gewoon een kwestie van gaan zitten en werken. En
zitten,
ploeteren.
Werken en een harde deadline hebben waar je aan moet houden.
Ja.
En in dit geval had ik ook nog een soort redactiefakes.
Ja.
Die mij voortdurend, als ik dan iets tevreden stuur van, nou, ik heb al zoveel woorden, zei, ja, dan moeten er nog wel 4000 bij.
Zeker.
Dat werkt bij mij ook heel goed.
Ja.
Maar die mensen moet je ook om je heen verzamelen.
Die heb je ook nodig.
Ja.
Maar Teun,
ja,
ik ben zelf een uitsteller puur zang.
Ik ook.
Ik ben echt in staat om mezelf tot gekmakens toe tot uitstellen te krijgen. Ja. Heb jij daar dan ook last van?
Ja, bijvoorbeeld, dat heb ik hier volgens mij al wel eens verteld, dat mijn column, die moet al soort zondag om 12 uur ingeleverd worden. Inmiddels doe ik dat trouwens om 2 uur. Ik heb gemerkt dat er dan ook geen aandacht krijgt. Dan ga ik niet. Ten eerste kan ik hem dan niet op zaterdag schrijven. Dat is gewoon vrijwel onmogelijk. Maar sowieso sta ik dan gewoon zondag op, soort 8:00 of 9:00. Dan ga ik eens lezen wat er allemaal aan nieuws is. En dan ga ik dat langs. Want als ik dat eerder doe.
Ja, maar als je nu op dat bed ligt, hè, in dat huisje, op je landgoed.
Ja.
En je zegt, papa gaat schrijven. Ga je dan eigenlijk eerst nog heel lang dingen zitten googlen?
Vaak wel.
Irrelevante dingen.
Ja, maar dan terwijl je. Dus hoe hoger de nood, hoe meer je voelt, dit kan niet. En ik moet nu toch echt gaan schrijven.
Ja, ja. Dus
en
je ziet dat ook als een soort noodzakelijk iets om tot schrijven te komen.
Een soort warming-up.
Een soort warming-up of een soort jezelf het mes op de keel zetten.
Zelf mes op de keel zetten.
Dus je kan jezelf daarom verachten en innerlijk bestraffen. Maar je kan ook denken, dit is nou eenmaal hoe ik werk.
Maar ja, precies. Omdat ik natuurlijk ook weet dat ik er uiteindelijk altijd mee wegkom. Dus ik weet van ja, ik ga nu even googlen en niks. Maar op een gegeven moment moet ik echt. Dan is de druk te hoog en dan komt er ook wat.
Wat goed.
Ja, dus dan totdat een keer natuurlijk niet gebeurt. Dan hang ik.
Dan ben je de lul.
Ja.
Of de sigaar.
De lul of de sigaar.
Ik vind de lul zo lelijk eigenlijk.
Ja.
Ben je de lul.
Maar als je de lul of de sigaar, dan zie ik dat ook een beetje in elkaars verlengde opeens.
Dat je ook, dat die sigaar die lul is.
Ja.
En sometimes a cigar is just a cigar.
Nice.
Ja.
Ja. Wie zei dat?
Nou, ik geloof dat ik een magneet had waarin hij aan Sigmund Freud werd toegeschreven, die uitspraak.
Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, nee. Zou zeggen, a cigar is never a cigar.
Ja,
ja.
Ja, maar misschien heeft hij ook ooit in een vlaag van zelfrelativering gezegd, sometimes a cigar is just a cigar.
Ja, op zijn schitterende Cambridge Engels. Ja. Ja.
Ja. Maar ja, ik vind dan het woord lul uitspreken, dat bevalt mij dan eigenlijk al niet.
Maar het bevalt je opeens wel weer om het nu nog een keer te doen.
Nee, om dat nu even te bespreken hoe dat dan zit.
We zitten wel een beetje in een filosofische buig, Gijs.
Ja,
wat net hadden we het natuurlijk over.
De mindfuck van het lot.
Mindfuck van het lot, maar dit is natuurlijk, we gaan nu een beetje meer in de... Ja, taal en tekens, woorden. Ik bedoel, kijk, gaat het dan om het woord...
Goeie snuif was dat.
Ja, ja.
Dat is echt zo. Die snoof je echt als een soort hoorspelmiddel. Een hele functionele snuif was dat.
Als ik mondeling Frans had, hè, dan ging ik ook altijd... Hallo! En dan ging ik bij elke alles zo... Dacht, nou, dan kan je toch gewoon een half punt meer meesmokkelen.
Maar wie, bien sûr. Nou goed, ja. We laten die sigaar even zitten.
Dus, nee, maar dus... Ja, maar toch heel even.
Ja.
Is het omdat je het dan over het ding, het object, het lichaamsdeel, de lul hebt? Of omdat je het woord... bedoel, stel dat je had gezegd penis, had je dat dan minder erg gevonden?
Ja, de uitdrukking is sowieso niet, dan ben je de penis.
Nee.
Ik vind dat een soort iets in zitten van... Ik zeg dat gewoon, ben gewoon de lul.
Ja.
Ik vind dat een soort populair doen wat ik zelf niet wil. Lelijke gezegd, maar goed.
Maar misschien ben je dus meer popiopie dan je eigenlijk zou willen zijn.
Nee, ik ben het niet. Maar soms
komt er innerlijke
soms even
popiopie
in de spur of the moment neem ik even een kleine verkeerde afslag. En dan voel ik ook meteen, deze afslag had ik niet moeten nemen.
Ja, en dan heb je die afslag al genomen.
Ja,
maar dat was het lot.
Laat. Dat is het lot.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun?
Ja.
Ik wil het even met je hebben over het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Twee van mij geliefde orkesten. Die, ja,
twee aparte
entiteiten zijn, maar ook bij elkaar horen.
Ja.
Een beetje zoals wij eigenlijk.
Ja.
En wie is dan welk orkest, hè? Nou goed, daar kunnen we nog lang en breed over filosoferen. In ieder geval kunnen we wel zeggen en met zekerheid vaststellen dat het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding staat van de mysterieuze, charismatische, omstreden, maar ook bewierookte...
Lorenzo Viotti.
Jonge Italiaanse dirigent Lorenzo Viotti.
Nou, en Italiaans, Gijs, ja.
Er is heel veel te doen over zijn nationaliteit.
Hij is
in zijn hele wezen Italiaan.
Ja.
En in zijn naam.
Maar hij is, gek genoeg, in zijn hele wezen niet Zwitsers, maar hij is toch Zwitsers.
Ja, en hij is ook niet Frans, maar is toch ook Frans.
En zijn vader was een Italiaan.
Ja, het is zo'n verwarrende, mysterieuze
figuur. Maar misschien is dit ook gewoon... Kijk, moet je kijken wat een topfiguren er naar boven komen... als we niet zo blind staren op nationaliteit.
Precies. Ja? Dan krijg je Lorenzo Viotti's.
Juist.
Ja. Hey, Teun.
Ik zit op een soort... Dit is eigenlijk dus drie smaken in een potty.
Zo is het.
Ja.
Dit najaar spelen de twee orkesten de mooiste klassieke concerten.
Ja.
Vol met hoogtepunten. Ik noem een Tchaikovsky,
ja.
Een Arvo Pärt,
ja.
Een Mendelssohn en een Bach.
Ja, Gijs, dan wil ik toch... Ik zit het, elke week hou ik me in, maar ik vraag me toch af... waarom noem je dan toch juist van Pärt altijd de voornaam?
Leuk dat je het vraagt.
Ja.
Omdat ik vind Arvo Pärt die kans om dat te zeggen, kan je gewoon niet laten liggen.
Dat klinkt lekker, hè? Het is niet van dat je van, kijk mij nou, ik weet dat die Arvo heet.
Nee, nee. Het is gewoon heerlijk.
Ja, sommige mensen hebben ook inderdaad, die zijn, ik heb bijvoorbeeld een bevriende geluidsman, die heet Sander den Broeder. Die noem ik altijd Sander den Broeder, die noem ik nooit Sander. Sommige mensen zijn gewoon voor- en achternaam.
Precies, en dat is Arvo Pärt ook.
Arvo Pärt.
Ja, en hij maakt, of hij heeft de meest schitterende, ja, meditatieve muziek gecomponeerd. Je bent eigenlijk in Finland.
Juist.
Als je dat hoort.
Dat is toch heerlijk.
Ja. Ja. Op 18 en 19 december, Teun, ik wil er graag even één concert nu heel specifiek uitleggen.
Ja.
Speelt het Nederlands Philharmonisch Orkest het traditiegetrouw het feestconcert.
Dat is feest.
Dan zijn de dagen kort.
Ja.
Het is donker. Maar de feestdagen staan ook voor de deur.
En wat
zitten er middenin?
En wat zit er dan in het programma?
Nou, dat is altijd een verrassing. Oh. Maar dit jaar staat in het teken van Noord- en Zuid-Amerikaanse muziek. Opvallende keuze, maar zeer nieuwsgierigmakend. En de koorliefhebbers gaan smullen.
Ja.
Want
hoeveel koren, Gijs?
Ja, hou je vast. Er doen 3 koren aan mee.
3?
3 hele koren doen aan mee. Ja. Dat is wat je met recht een feestconcert kan noemen. Nou, kaarten zijn normaal gesproken €39.
Ja.
Voor het concertgebouw. Voor het Nederlands Philharmonisch Orkest in het concertgebouw. Maar,
Gijs,
luisteraars van deze pot.
Maar, Gijs, noem mij een Nederlander.
Bernard Haitink-Zaliger.
Wat een goede Nederlander. Ja, nou Gijs, luister.
Wat een heerlijke Ik heb die documentaire. Er was een Uur van de Wolf documentaire die weer eens even herhaald werd bij zijn heen gaan. Wat een verrukkelijke documentaire was dat.
Als mensen op hoge leeftijd doodgaan, dan hoeven heb je in de betaalde podcast al een beetje over verteld.
Ja.
Dan hoef je daar niet te verdrietig over zijn. Maar dan is het wel heerlijk dat al die oude beelden en die films
die
naar boven komen.
En het goede van die documentaire was dat hij eigenlijk precies wat ik ook zo raadselachtig vind. Het begon meteen over het raadsel van de dirigent. Wat is het nou toch wat een dirigent doet, dat hij zijn wezen op een orkest kan overbrengen? Dat hij een bepaalde klank uit een orkest weet te krijgen. Terwijl, ja, zoals Bernard Haitink zei, ik sta ook maar met mijn armen te zwaaien voor 80 muzici. Maar hij zei op een gegeven moment ook de zin: ik heb nou eenmaal de gave gekregen om muziek in bewegingen uit te drukken.
Ja, wat geweldig.
En dat is toch ook de essentie van dirigeren. En ook daarin kunnen we Lorenzo Viotti bewonderen.
Juist.
De gave om muziek in beweging uit te drukken.
Juist. En Gijs, jij noemde mij dus een Nederlander.
Bernard
en luisteraars van de podcast krijgen maar liefst 15% korting op alle najaarsconcerten. Volgens mij hoef je dan niet per se naar alle najaarsconcerten te gaan. Maar toch, in het concertgebouw van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlandse Kamerorkest.
En dan moeten ze even gaan naar orkest.nl.
Ja.
/accentaigu/ Teun en Gijs. Orkest.nl/Teun en Gijs.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Gijs, het is met groot genoegen dat
en plezier.
Plezier dat ik aankondig dat een rubriek die zomaar opeens achter de horizon verdwenen lijkt te zijn, dat die weer voor de horizon is getrokken.
Ja.
Namelijk de films uit de jaren 80.
De films uit de jaren 80.
Ja.
Ik had ineens ontzettende zin om een film uit de jaren 80 te kijken. Ik had al in de betaalde aflevering gezegd dat ik naar het gezelschap Zoutmus was geweest in Bellevue. Zoutmus bestaat uit 5 jongens. 2 daarvan zijn kinderen van Alex van Warmerdam en Annette Malherbe.
Wat leuk.
Alex van Warmerdam heeft net een nieuwe film in die bioscoop. Heb ik net geïnterviewd. Was een groot moment voor mij, want hij is een absolute held van mij.
Ja.
En dat hij
even tussendoor, als mensen dus die betaalde afleveringen willen luisteren, wat moeten ze dan doen?
Dan moeten ze gaan naar petje.af/teunengijs vertellen alles. Dan kan je voor een luttele €4 per maand abonneren. Dan krijg je elke week gewoon een extra aflevering erbij.
Daar krijg je nog geen eens een latte macchiato in het centrum van Amsterdam voor.
Precies.
Ja.
En het is echt een dikke pret die je dan beleeft. Maar goed.
Alex van Warmerdam.
Alex van Warmerdam was dus prominent in mijn bewustzijn aanwezig. En ik voelde ineens weer een diepe honger om de film die de oorsprong van mijn bewondering voor hem is, weer eens te gaan bekijken. En dat is de film Abel uit 1986.
Daar ben ik wel benieuwd naar.
Een filmtuin die, als ik het me goed herinner, ja, kijk, wij leven natuurlijk in een raar universum.
Zeker.
In ons linkse VPRO-milieu. Want ik dacht bijvoorbeeld dat Cote & Bee, dat het best bekeken tv-programma van de Nederlandse televisie moest zijn.
Is dat niet zo?
Nee.
Nee?
Dat was toen ook al gewoon Ron's Honeymoon Quiz of André van Duin Sterrenparade.
De Mounties.
Maar in mijn perceptie was Cote & Bee ongeveer het allergrootste wat er bestond.
Ja,
Zoals
maar die waren toch wel op zich groot.
Ja, ze waren wel groot, maar ik denk toch ook marginaal, hè?
Echt?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat ze in ons universum gigantisch waren.
Nou, dat wil ik, zou ik wel eens uitgezocht willen hebben.
Ja, nou, misschien dat ze met Cake op de Week echt wel heel veel kijkers aan zich wisten te binden.
Maar eigenlijk is het zo dat je van het ene vingerspitsengevoel uit de jeugd nu overgaat naar de vingerspitsengevoel van nu, zonder dat je eigenlijk harde data hebt.
Ja.
Ja,
ik snap niet precies wat je bedoelt.
Nou,
maar
zegt van,
maar,
nou, ja, toen
maar wat heeft dat met vingerspitsen gevoel
nou,
te maken?
Toen had je het, nou, of tenminste gevoel dan. Toen had je het gevoel dat het heel populair was. Nu heb je het gevoel dat het niet heel populair is. Maar eigenlijk, klopt, ja, dat woord vingerspitsengevoel is dan, klopt dan inderdaad
is niet. Juist.
Is niet juist. Maar in feite weet je het
nog steeds niet. Het is een gevoelskwestie, nee, weet het nog steeds niet.
Ja.
Maar ik durf het toch wel met vrij grote zekerheid te zeggen dat er meer mensen naar Ron's Honeymoon Quiz keken dan naar Code & B.
Terwijl, was ook wel heel leuk, die Ron's Honeymoon.
Was heel leuk, maar Code & B, dat waren natuurlijk in onze perceptie grootheden.
Ja.
En zo heb ik ook het idee dat de film Abel, die uitkwam in 1960, ook een soort gigantische hit was waar heel Nederland naartoe is gegaan. Terwijl dat waarschijnlijk bijvoorbeeld wel geldt voor Ik ben Joep Meloen, zeg maar wat. En ja, waarschijnlijk was Abel wel een soort culthit of zo. Of een soort...
Ja, Joep Meloen heb ik ook niet gezien, maar Abel wel.
Precies.
Ja.
En heb jij nog een sterke herinnering aan Abel?
Nou, ja, zoals je weet ben ik heel slecht in film. Ik heb meer gewoon sferische herinneringen.
Nou, maar dit is ook bij uitstek een heel sferische film.
Ja.
Ik heb hem vaak gezien, volgens mij, in mijn jeugd. Ook hier had ik een videoband van. En ik heb hem, denk ik, in de bioscoop ook misschien wel een keer of 2-3 gezien. Ik herinner mij dat ik voor mijn partijtje in de eerste klas op het ballet is, toen organiseer je nog een soort partijtje.
Ja.
Dat ik ook naar Abel ben geweest met mijn vriendjes. En ik herinner het mij als een hele grappige film. En,
ik herinner me het als een soort grappig, maar ook sombere film.
Ja, nou ja, het is heel erg. Het is de blauwdruk voor het universum van Abel van de Alex van Warmerdam.
Ja.
Qua dialogen, qua beeld. Hij zit er helemaal in een beetje die soort strakke Jeroen Henneman-achtige stijl die Alex van Warmerdam ook als beeldend kunstenaar heeft. Zo ziet die hele film eruit. Het is werkelijk elk plaatje is een kunstwerk. Het gaat dus over een jongen, gespeeld door Alex van Warmerdam, die zijn huis niet uit wil. Zijn moeder wordt gespeeld door Olga Zuiderhoek. En zijn vader wordt gespeeld door Henri Garcin. Wat ik ook weer een hele typische, wonderlijke Alex van Warmerdam-achtige
keuze vind. Ik weet überhaupt niet wie dat is.
Nee, ik weet ook niet wie dat is. Behalve dat hij dus in een paar Alex van Warmerdam-films heeft gespeeld. Het is een hele grappige acteur die, ja, soort, ik denk dat hij Vlaams is, maar misschien, of Waals misschien wel.
Zwitsers,
maar hij heeft een soort hele wonderlijke tongval. Hij praat een hele wonderlijke vorm van Nederlands.
Ja.
Maar dat past op een of andere manier wel heel erg goed. En ik heb die film gekeken met mijn kinderen. En hij bleef, hoe lang is het geleden? 25 jaar na dato. Nog recht overeind. Ze vonden hem heel erg grappig. Het is er zit een enorme vaart in die film. Hij heeft het typische Alex van Warmerdam hoekige, absurde, heel erg grappige dialoog, waarmee Alex van Warmerdam zich voor mijn gevoel altijd heel erg schaart in het rijtje van regisseurs als Woody Allen en de Coen Brothers.
Ja.
En Quentin Tarantino ook, waar een soort hele duidelijke stijl in dialogen wordt geschreven, waardoor alle acteurs zich een beetje gaan voegen naar die stijl. Het is alsof alle acteurs een beetje dan uit hetzelfde vaatje gaat tappen.
Kijk, bij Woody Allen weten we natuurlijk allemaal ook nog hoe hij eruit zag en hoe hij zelf sprak. Dus dan hoor je dat ook altijd
precies
nog door die dialoog.
En bij Alex van Warmerdam idem dito natuurlijk.
Ja.
Want die speelt zelf ook vaak rollen in zijn films, zoals in deze ook de hoofdrol. Dus dan begint iedereen zich een beetje te voegen naar die manier van zijn. En dat vind ik dus, als dat een manier van zijn is die je bevalt, vind ik dat dus heel erg leuk.
Aanrader.
Een absoluut aanrader. Een hele erge film uit de jaren 80.
Dat wil ik nog even vragen. Is het ook, voel je de jaren 80 er ook in?
Nou, ik voel heel erg de jaren 80 in. En ik voelde me ongelooflijk verwend als kind uit de jaren 80. Omdat ik dacht van, we hadden dus als kind keken wij naar Abel.
Ja.
Ik was als kind een heel verwend kijker naar Theo en Thea.
Ja.
Ik was als kind een grote fan van Rembo en Rembo.
Ja.
Ik zou dit eigenlijk misschien wel de drie humorpijlers onder mijn jeugd.
De hele VPRO kinderochtend.
Ja, maar deze Theo en Thea en Rembo waren dan kinder. En Alex van Warmerdam was eigenlijk volwassen. Maar dat als kind consumeerden wij dat ook. En ik voel me wel gezegend dat ik dat
en
als kind...
En dan pak ik Wim T. Schippers ook nog even mee.
Kan je Wim T. Schippers... En denk van, wat een rijkdom dat wij dat allemaal, maar voorgeschoten
kregen. Maar hoor ik jou nou een beetje de suggestie wekken... Vroeger was alles
Wim
beter.
Wim T. Schippers hoorde hier ook bij, inderdaad. Ja.
Hoor ik jou nou een beetje de suggestie wekken... Vroeger was alles beter?
Nee. Dat wil ik zeker niet zeggen. Ik heb bijvoorbeeld net... de acteur Jim Dedes geïnterviewd, die dat typetje Harco speelt. Ja. Die hebben nu net ook een fantastische tv-serie of een webserie gemaakt, die ik ook met heel veel plezier heb gekeken en die ik alle tieners van Nederland ook aanraad om te kijken.
Ja.
En dan vallen ze ook met hun neus in de boter. Maar, zou maar zeggen, net zoals dat Ajax nu in een gouden periode zit en we daarvan kunnen genieten. Ja. Als ik dan terugdenk aan midden jaren 80... en dat we inderdaad Alex van Warmerdam, Theo en Thea, Rembo en Wim T. Schippers tot onze beschikking hadden, die gewoon in volle vaart nieuwe dingen aan het maken waren, vind ik toch wel dat we een korte gouden periode hebben meegemaakt.
Wat fijn dus, voor ons, hè?
Ja, heel fijn voor ons. Ja. Dus in die zin vind ik het heel, heel, heel erg jaren 80, omdat het me zo aan mijn eigen...
Ik heb echt zin om dit te gaan 80. Kijken. Is ja, dat je, gewoon, kan je dat gewoon...
Ik heb hem op Videoland gekeken.
Oh. Ja.
Teun en Gijs.
Spannend.
Hallo jongen.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Wat klinkt,
hallo,
je, wat klinkt je ver weg?
Ik zit in de auto.
Oh, je zit in de auto. Doe je voorzichtig alsjeblieft.
Nee joh. Je leeft maar één keer.
Ja, daarom moet je juist voorzichtig doen.
En zo lang mogelijk graag.
Ik krijg nu een groep toeristen voor mijn wielen, dus die kan ik hebben.
Al reizen aan.
Nee.
Rij je door de binnenstad van Amsterdam of niet?
Ja, ik ben in de Spiegelstraat. Ja. Oh, ik zie hier, ik rij nu bijna die man om die bij dat televisieprogramma van Onschatbare Waarde.
Oh,
zit, weet je wel.
Een connoisseur uit Van Onschatbare Waarde.
Ja, die Dionne Staks altijd mag introduceren. Ja.
Leuk.
Ja.
Die loopt zomaar vrij rond in de Spiegelstraat.
Nou, dat is niet zo gek, hè?
Nee. Ja, bij mij om de hoek. Ja. En ik ben nu thuis. Ja, ik ga nu parkeren.
Is een beetje de antiekstraat van Nederland. Dus dat je zo iemand daar tegenkomt, is op zich niet zo gek.
Nee, dat is, nou, en toch vind ik het op zich weer wel gek ook.
Ja, dat het gewoon altijd gek is om iemand van de tv in het echt tegen te komen, ja. Man. Ja.
En dat je toch denkt, oh, wij kennen elkaar, we moeten elkaar kussen of zo. En?
Oh ja, dat is het de BN'ers goed.
Heb je dat ook, heb je gegroet? Heb je elkaar gegroet?
Nee, hij heeft mij helemaal niet gezien.
Nou ja,
flauw.
Ja.
Hey mam, we gaan in de extra aflevering gaan we hebben een leesclub. Gaan we het boek van Maarten het Hart lezen. Het woede der gehele wereld.
Ja.
En ik heb de luisteraars van de extra aflevering. Daar behoor jij zelf trouwens ook toe, tot die luisteraars.
Zeker.
Heb ik beloofd dat je in je bijdrage van vandaag even het verhaal van jouw ontmoeting op de televisie met Maarten het Hart zou navertellen.
Ik zou bijna zeggen, je hebt de luisteraars lekker gemaakt.
Ja. Dat wil dan ook zeggen dat dit...
Huh? Wat gebeurt daar nou?
Dat is wel een heel originele manier van doen. Even kijken.
Ja, ze zei eerst nog hallo.
Ze zei hallo, toen hoorde je een soort radiogeluid.
Ja.
En toen viel ze helemaal weg.
Spraakmakers.
Ja, ik schakelde hem op. Uit.
Oh, je klinkt nu wel heerlijk dichtbij, man.
Je schraakt de auto uit, toen kwam spraakmakers opeens bij ons op de koptelefoon.
Hè?
Ja, we hoorden heel even de radio. Ik denk dat je naar de radio aan het luisteren was. Wie is er spraakmaker vandaag?
Hubert Smeets.
Oh ja, over de persvrijheid in Rusland. Ja. Staat zwaar onder druk.
Ik vind altijd Hubert Smeets vind ik zo ontroerend op een bepaalde manier.
Ja, hij is zo'n...
En kunnen jullie in de rubriek sympathiek of niet sympathiek voor de betaalde
abonnees
ook Dirk Sauerus behandelen?
Vind ik een hele leuke optie, want die was ook in Spraakmakers vandaag, hè? Die is ook over de persvrijheid.
En wij verschillen enorm van mening, Gijs en ik, Dirk Sauer.
Maar eventjes, wacht even, jongens. We kunnen dit niet in de rubriek gaan behandelen en dan nu het hier al bespreken. Dat kan niet.
Wel. Dus mijn moeder zegt wel. Kijk, ik zal even voor de mensen die niet de betaalde content hebben, daar hebben we de rubriek...
Zijn die er? Zijn die er?
Ja, gek genoeg zijn die er. Ik bedoel, voor 4 euro hoor je erbij. En dan hebben we de rubriek sympathiek of niet sympathiek.
Ja.
En dan nemen we gewoon mensen door. En dan, en dan bespreken we of ze ons sympathiek lijken of niet.
Bekende mensen.
Bekende mensen, gebaseerd op niks.
Ja, gebaseerd op niks.
Een van mijn favoriete rubrieken.
Zie je?
Ja.
En hij bestaat pas 2 keer. Dus meteen heeft hij al een plekje in jouw hart. Hart veroverd.
Hij bestaat ons hele leven lang al.
Precies. Hier, eigenlijk is het leven de rubriek sympathiek of niet sympathiek.
Ja.
Ja, en wat is er ook leuker dan gewoon over mensen praten? Toch?
Ja.
Ja.
Ik vind het ontroerend dat jullie bijvoorbeeld Yvonnie sympathiek vinden.
Zeker. Ik heb gisteren ook de zoon van Yvonnie in het echte ontmoet.
Oh ja?
Heel sympathiek.
Daar kwam het maar goed uit dat je hem sympathiek had verklaard.
Zeker kwam dat goed uit. Maar ook als zijn zoon een afspiegeling is van de sympathiekheid van diens vader.
Ja.
Ja.
Dan is Yvonnie absoluut zeer sympathiek.
Ja. Oké. Okay. Maarten het Hart.
Nou,
Maarten het Hart. Mam, vertel nog heel even over jouw ontmoeting met Maarten het Hart in het programma van Sonja Barend.
Ja, dat was niet de eerste keer dat ik hem ontmoette, maar...
Wat was de eerste keer dat je hem ontmoette?
Dat weet ik niet, maar ik heb hem heel vaak ontmoet.
Okay.
Ook rond de film van Jeroen Krabbé, hè, die regenwulpen. En
ja,
zo.
Een vlucht regenwulpen.
Heb ik hem ook ontmoet.
Okay.
Nou, dit terzijde. Ik was te gast bij Sonja... omdat Maarten het Hart een boekje had geschreven... De vrouw bestaat niet.
Ja.
En daarin trekt hij nogal van leer tegen feministes. Want zijn oma was bij hun thuis de baas. Dus daar hadden die feministes het over. Plus dat ze mochten op naaldhakken lopen en met kokerrokjes. Maar ze trokken klompschoenen aan en van die, tuinbroeken.
Ja,
ja.
Nou, hij vond dat zo verachtelijk dat hij zei... als je toch op naaldhakken kan lopen, waarom doe je het dan niet? En waarom maak je jezelf dan zo lelijk?
Ja.
En ik was zo'n noodgast bij Sonja.
Jij was de huisfeminist.
Ze wou eigenlijk Hedy Dancona, maar die, die had geen zin om tegen Maarten het Hart te... En ik presenteerde dat feminist allemaal hoor haar... Dus voelde me toch wel een beetje verplicht om dat te doen.
Ja.
Dus Maarten het Hart die piepte met die hoge stem allerlei onzinnige bezwaren. En ik zei daar allemaal hele zinnige, met mijn bariton, zinnige dingen tegenin.
Ja, en zoals we jou kennen.
Zoals we mij kennen. Ja. Heel wel overwogen debatterend, zoals ik dat zo goed kan.
Ja.
Not. En op een gegeven moment zei ik, weet je wat het is Maarten? Jij bent net iemand die buiten op het raam staat te trommelen... omdat er binnen allemaal leuke dingen zijn.
Ja.
En omdat je daarbij wil horen. Maar dat gaat jou nooit lukken. Je komt er nooit bij en je wordt het ook niet. Dat zei ik zomaar in mijn machteloosheid... omdat ik dus niet kan discussiëren.
Maar waarom kwam dat in je op, mam?
Nou, ik vond dat gewoon een passende... Ja, ik weet
niet. Ik denk vanwege die naaldhakken.
Precies, ik kreeg het beeld van, hij nam het ons zo kwalijk. Ja, mij niet, want ik liep niet in tuinbroeken. Maar hij nam het vrouwen zo kwalijk dat ze zich niet heel vrouwelijk gedroegen.
Ja.
Dat waarschijnlijk ik toen intuïtief die connectie maakte van, je bent gewoon woedend en jaloers.
Ja,
ja.
Ja.
En toen, wat het leuke was, hij had een veel te strak overhemdje aan.
Ja,
wat overhemdje. Hij altijd droeg. Ja, ja. Echt zo'n Hans Ubbink, maar extra small.
En dan een avant Hans Ubbink ook.
Avant Hans Ubbink, extra small. Ja, ga door.
En daar barstte het zweet gewoon doorheen.
Echt waar? Je zag het gebeuren.
Ja, je zag het gebeuren. Ja.
Jezus. En toen?
Ja. Dat weet ik niet meer.
Oké.
Toen zei Sonja en gezond weer op.
Nee, ja. Heb je toen na de uitzending heb je nog even nagepraat? Of was dat in die tijd
nee,
niet?
Nee. Hij heeft helemaal niet met mij nagepraat. Nee.
En nu was het zo dat als je toen in het programma van Sonja Barend had gezeten... en zeker als je enig oproer had gemaakt... dan was dat was een soort evenement, hè?
Ja, ik herinner me eigenlijk... Ja, dit was helemaal geen evenement. Oh. Het was gewoon een opmerking die nog volkomen in de lucht hing. Die pas met terugwerkende kracht. En toen heeft...
Toen hij uit de kast kwam als travestiet.
Ja, en toen heeft Sonja, geloof ik, hem als Maartje... heeft ze hem nog een keer geconfronteerd hiermee.
Ja.
in zijn coming out, toen zag je nog een keer een fragment van wat ik toen gezegd had.
Hey, en mam, als we jou vragen, maakt het hart sympathiek of niet sympathiek?
Ja.
Ja?
Ongemakkelijk. Ik vind het een ongemakkelijke man. Maar ik wel, het is een worstelende ziel.
Het is een worstelende ziel.
Ik vind hem niet aardig, maar nee. Wel sympathiek.
Nee, ik geloof ook dat hij zichzelf niet per se als aardig wil afficheren.
Nee.
Want hij is bijvoorbeeld ook heel krenterig en daar is hij ook heel openlijk over.
Ja, en dat vind ik ook weer leuk van hem.
Ja.
Ik heb laatst een boek moeten voorlezen voor een luisterboek van hem.
Ja.
Ja.
Een paar jaar geleden. Het is een van de naaste boeken die ik ooit onder ogen heb.
Echt waar?
Hoe hadden we dat nog
over een dieet. Over een dieet.
Oh
het,
ja, maar...
dieet.
En daar was hij fel voor of fel tegen?
Nee, hij had een eigen dieet en die bestond eruit dat je eigenlijk alleen met aarde bedekte knollen mocht eten.
Wel heel effectief.
Heel effectief. Ik zie Teun helemaal gaan glimmen, want hij heeft ook net een heel boek over diëten afgerond.
Ja, het is wel jammer dat ik deze net gemist heb.
Ja, hey, maar mam, waarom vond je dat boek zo ontzettend naar?
Nou, omdat alles wat daarin werd aangeraden was onsmakelijk, vond ik. En alles wat een beetje lekker was, mocht niet.
Ja, dat werkt.
Dus ik had er een hele vervelende vibe over.
En dat heb je allemaal voor moeten lezen, alsof je er zelf ook achter stond.
Het is werk.
Blij dat je werk had.
Blij dat ik werk had.
Nou, ik ben blij dat je ons even hebt bijgepraat over deze episode. Ik moet trouwens
Hebben we nu het feminisme afgehandeld?
Absoluut niet.
Het feminisme, je kan wel denken het hebt afgehandeld, maar het komt toch altijd weer.
Zeker.
Het steekt toch altijd weer de hoofd.
Net onkruid.
Het is ook een veelkoppig monster, weliswaar. Ja.
Ik wou trouwens ook nog even een kleine noot plaatsen bij de zoon van Yvonnie. Namelijk, ik heb gisteren twee zoons van Yvonnie ontmoet.
Nee.
Alleen eentje was echt mijn contactpersoon. Maar nu ben ik bang dat ik de ander tekort doe. Eentje heette Gijs.
Nee.
Trouwens.
En die ander?
Tim.
Gijs en Tim.
Ja. Gijs en Tim Nier.
Ja, zeker.
Leuk.
Hele aardige jongens.
Was dat bij Ajax?
Het was bij een soort uitloper. Want ze hebben samen een podcast over voetbal. Die heet De Derde Helft. Want een van die Niers is een van de dragende krachten uit ons concurrerende bedrijf, de Tonnies.
Oh ja,
zeker.
De Tonnies.
Dus het was heel interessant.
Is hij een beetje de Guusje de Vries van de Tonnies?
Hij is een beetje de Guusje de Vries van de Tonnies, zeker.
Ja.
Ben ik blij, hoe sympathiek die ook is, dat wij toch Guusje de Vries hebben.
Wij doen het lekker met Guusje. Maar wat wou je zeggen, man?
En indirect eet je ook van de Tonnies.
Zeker. Ja. Het is allemaal vestzak broekzak.
Allemaal
vestzak broekzak. Hé, mam, volgende week gaan we lekker het hele feminisme doornemen met je.
Oh, leuk.
Zal je voorzichtig rijden?
Hey, heeft Hanneke krijgt Hanneke ook een tasje?
Oh ja, mam, we hebben merchandise, we hebben een linnen tasje en je mag er ook eentje.
Oh, wat fijn, dank je. Leuk.
Kan je lekker boodschappen doen. Dag, mam.
Ik haat linnen tasjes. Dag, jongens.
Doei. Linnen tasjes.
Waarom haat ze nou weer linnen tasjes? Ja, ze kan een soort hele specifieke woede of afkeer tegen dingen.
Maar ik denk
hebben.
Ook dat die haat maar zo dun is.
Ja, en ik denk ook als de naam van je zoon en diens beste vriend op een linnen tasje staan afgedrukt, dan kan je er toch wel enige...
Wat voor onmens ben je dan als je dat haat?
Ja, bijna Tim en Gijs, hè?
Ja,
ja.
Ik voel me al inwisselbaar.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
De middelbare school.
Ja.
Wij hebben hem met plezier doorlopen. Maar het kan ook een heuse worsteling zijn.
Sterker nog, ook bij het plezierig doorlopen komt af en toe enige worsteling kijken.
En enige hulp bij die worsteling is zeer welkom wat mij betreft.
Ja.
En die hulp kan bijvoorbeeld komen in de vorm van de website...
WRTS.
WRTS?
Ja.
Wat is dat?
Nou, dan kunnen middelbare scholieren woordjes leren voor verschillende talen... maar ook voor alle andere schoolvakken oefenvragen en oefentoetsen maken.
Wat handig.
Je kunt samenvattingen lezen, vragen stellen op het forum... of chatten met bijlesdocenten. Ik bedoel, hadden wij dat allemaal maar gehad, Gijs?
Jezus, wij zaten maar onze vermoeide ouders hiermee lastig te vallen. Kan je me nog een keer over horen?
Ja.
Nou, dan gingen ze weer. Spanning om te snijden.
En dan even een quizvraagje voor jou. Niet kijken, Gijs. Hoeveel uitlegvideo's van docenten denk je dat ze erop staan?
600.
4000!
4000 uitlegvideo's?
Juist, en die sluiten aan op de lesmethode en zijn geschikt voor alle leerniveaus.
Het werkt ontzettend makkelijk en we hebben even wat woordjes geoefend, Teun.
Ja.
Kies je vak.
Nou, Duits. Hè? Het is wel leuk om...
Het is heel leuk, want dat is eigenlijk... Duits is een beetje de hoe wij elkaar hebben leren kennen. Je zou kunnen zeggen, met WRTS hadden wij elkaar niet leren kennen.
Dat had je kunnen zeggen. En eigenlijk was ik WRTS.
Jij was WRTS.
Ja.
Toch blij dat WRTS bestaat. Nou, als je dan bijvoorbeeld Duits hebt...
Met de methode NAKLA.
Dan kies je je boek. En dat is bijvoorbeeld de methode NAKLA. Die wordt op zeer veel middelbare scholen gebruikt. Maar goed, ze hebben ook alle andere Duitse methodes. Gij,
die Duitse uitspraak van jou is nog steeds gewoon...
NAKLA.
NAKLA, ja. NAKLA. Schitterend, ja.
Ja. Je kiest je jaar, je kiest je niveau en je kiest het betreffende hoofdstuk. En de woordenlijsten verschijnen met allerlei handige overhooropties.
Ja, dat is toch super handig.
Dus je kan oeverloos overhoord worden. En je kan bijvoorbeeld een dicté doen, je kan oefenen met meer keuze. Je kan een oefening doen die gericht is op spelling of juist op uitspraak.
Nou, klaar.
Je kan, nou, klaar, je kan hints vragen.
Ja, klinkt als...
alles om die woordjes maar in je hoofd te stampen en... te onthouden.
Dat is heel dus Gijs, het is natuurlijk fijn voor die kinderen, maar het is ook voor de ouders heel fijn, want die hoeven dan de kinderen niet meer te overhoren. Die zet je gewoon achter WTS.
Zeker, het is een pure win-win situatie.
Ja. Gijs, zullen we dan nu ook nog in de wereld van de oefentoetsen duiken, of zeg je dat doen we een volgende keer?
Oeh. Ja, ik heb er wel zin in.
Ja.
Maar ik zeg, ik heb ook iets van, laten we dat lekker voor volgende keer bewaren, omdat die oefentoetsen, dat is weer zo'n heel nieuw universum.
Mooi universum.
Ja, het schitterend universum, maar moeten we dat nu meteen betreden?
Nee, dan zeg ik Gijs, noem mij een Nederlander.
Nou, heb ik een leuke. Rudy Karel.
Hey.
Vanwege de Duitse link.
Ja, schitterend. Je had Danny Christian ook kunnen noemen, maar...
Dat is geen Nederlander.
Nee.
Dat is een Duitser.
Ja, dus dan, zie je, ik ben zelf ook zo verdeutscht dat ik dat bijna niet meer door heb. Nou, klaar. Gijs, ga naar wts.nl/teunengijs.
Ja.
En ontvang maar liefst, Gijs, hou je vast, 30% korting.
Ja, halleluja.
Op een WRTS-pakket naar keuze.
Oh, dus dat is al eigenlijk vanaf €3,49 per maand heb je dan zo'n WRTS-pakket.
€3,49 per maand, ja.
Maar als je zegt, ik ben niet tevreden,
niet
dan
tevreden.
Krijg je gewoon je €3,49 terug.
Ja.
Teun,
Gijs.
Wanneer ga je nou je rijbewijs halen?
Dat is wel een irritante kutvraag.
Sorry, Teun, dat was niet mijn bedoeling. Teun, je reist toch altijd veel met de trein?
Zeker.
En je zit nog altijd met die mondkapjes.
Ja, maar ik moet zeggen, die mondkapjes-situatie is deplorabel. Het slaat eigenlijk nergens meer op.
Want?
Nou, ten eerste, ik weet nog dat toen die mondkapjes ingevoerd worden, dan had ik al een heel pakket mondkapjes bij me.
Ja.
En dan droeg ik er wel 4, 5 of 6 op een dag.
Echt waar?
Ja, dus van die soort... Ja, natuurlijk ook niet goed voor het milieu, weet iedereen.
Ja.
Van die, omdat anders waren ze niet meer functioneel. Dan werkten
niet meer fris.
Niet meer fris. Ja. Dus dan moest je... Nou, nu is het zo. Je hebt gewoon allemaal jassen. En in al die jassen zit wel een oud mondkapje.
Ja, ergens zit onder in een zak zit wel een mondkapje gepropt.
En als je dan ergens bent waar je die moet, dan trek je dat oude mondkapje, waar natuurlijk geen enkele beschermende werk meer van uitgaat. Die zit heel, heel afleidend dom te knikken.
Ja.
Maar goed, maakt niet uit. Die doe je dan voor. En dan is het zo dat je mag ook gewoon eten en drinken in de trein. En dan als je eet of drinkt, dat kan natuurlijk niet met een mondkapje. Dat hoeft natuurlijk ook niet.
Nee.
Dus iedereen zit eigenlijk voortdurend met het mondkapje gewoon ergens onderaan de kin. Zit dan te eten en drinken. En ziet dan, als er dan uit de verte een of andere conducteur voorbij komt, dan doen ze hem weer. Eigenlijk is er, dat mondkapje werkt gewoon niet meer.
Nee, maar nu zit ik ook nog altijd een beetje met het hele Jaap van Dissel frame.
Ja, die
altijd
weer... Maar heb je dat Jaap van Dissel frame? Je bedoelt, dit is of de enige plek in de wereld geldt het Jaap van Dissel frame.
Ja, maar goed, op die enige plek in de wereld, daar woon ik wel toevallig.
Ja.
En dat frame heb ik wel op mijn schouders gekregen.
Ja?
Namelijk de mondkapjes werken überhaupt niet. Ik zit toch,
ja, maar vind je dan niet raar?
Ik zit toch in die Jaap van Dissel tunnel.
Ja. Nou, dat lijkt me een heel onaangename tunnel om in te zitten.
Ja, maar goed, we zitten met z'n allen in die tunnel.
Maar vind je dan toch niet... Ja, ik vind het... We krijgen nu weer zo'n soort discussie tussen leken, die natuurlijk, waar je eigenlijk helemaal niks mee opschiet.
Ook dat is een tunnel waar we in zitten.
En dat is misschien ook gepredestineerd dat
maar
we erin zitten.
Maar even los van de leken en of de mondkapjes werken. Op een gegeven moment is gewoon de rekker een beetje uit dat hele mondkapje.
En uit alles.
En uit alles.
Corona. Maar waar gaan we dan naartoe?
Nou, ik weet het niet. Maar ik denk dat we nooit meer in een lockdown kunnen.
Want die cijfers gaan omhoog, maar de rek...
De
rek is eruit.
Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar irriteert het jou als je in de trein zit?
Nou,
dus ook last van. Dat je eigenlijk niet meer die...
Ik heb hem wel op.
Je houdt hem wel op, maar met minder overtuiging.
met minder overtuiging en gewoon inderdaad zo'n oud... Ik ga niet meer een fris mondkapje ergens vandaan halen.
Nou, op zich, Teun, is natuurlijk ook... De mondkapjes waren altijd bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ja. Dus niet om jezelf te beschermen, maar om te zorgen dat wat jij uitstoot... En op zich, of jij een fris mondkapje hebt, maakt voor het uitstoten maakt niet zoveel uit.
Behalve dan...
Het gaat gewoon dat er een papiertje...
Nou ja, maar dat... Ja... Is het niet zo dat er dan door een niet fris mondkapje... Waar moesten zij ze dan wel dat je die mondkapjes regelmatig moest vervangen en zo? Want dat werd wel gezegd.
Ja, maar ze zeiden wel meer. Maar ik heb altijd begrepen dat het dat
ja, maar was er was een heel verhaal over... Ik weet nog dat er dan dat stond dan in de krant stonden hele verhalen... met zo'n 10 verschillende mondkapjes. Ja. Deze zijn goed en deze zijn niet goed.
Ja, maar goed, dat is dus ook hoeveel lagen ze hadden. En je had bijvoorbeeld die medische mondkapjes... Ja. Die minder speeksel doorliet dan een soort wc-papiertje... met 2 elastiekjes eraan, die ook verkocht werden. Maar ja, er zijn zoveel verhalen over ons uitgestort de afgelopen 2 jaar. Ja. Met zoveel verschillende opties en theorieën en bewijzen en dingen. Er valt überhaupt geen chocola mee.
Nee, maar tegelijkertijd valt geen chocola van te maken. Maar tegelijkertijd willen wij ook niet in het sceptische kamp getrokken worden.
Nee.
Hoe doe je dat dan?
Ja, ik weet het niet.
Nee.
Nee, ik vind het af en toe best wel moeilijk om niet in het sceptische kamp te zitten.
Hoe dan?
Nou, ik ben niet echt sceptisch. Nee, maar ik
ja.
Nee, want ik ontken die ziekte helemaal niet. Nee, maar ik vind bijvoorbeeld die hele QR-code vind ik ook een ingewikkelde kwestie. Ik bedoel, ik vind het aan de ene kant snap ik het helemaal. En ben ik het er ook mee eens dat dat gedaan moet worden onder omstandigheden. Aan de andere kant gaat het ook heel erg tegen mijn gevoel voor... Weet ik veel wat mensenrechten in.
Echt?
Dat je ergens op je mobiele telefoon een soort identificatie moet laten zien om een café binnen te kunnen. Vind ik op zich, behalve dat ik snap hoe het zal gekomen is, vind ik dat niet een heel erg wenselijke situatie.
Ik vind het niet wenselijk, maar je bent er wel voor.
Ik ben er wel voor, maar ik voel ook het ongemak daarover.
Maar ik voel eigenlijk nog meer ongemak over de mensen die er zich zo tegenkeren.
Ik ook. Maar daarom voel ik een soort tweeledig. Ik voel dan overal ongemak over.
Ja.
Ja, nee, ik kan niet zeggen dat ik dus echt van... Oh, ik vind het echt te gek dat je een mobiele telefoon moet hebben... en een prik genomen moet hebben... of je net een dag eerder hebt laten testen om een café in te mogen. Ik vind dat niet iets waar ik heel veel enthousiasme voor op kan brengen. Wel begrip, maar geen enthousiasme.
Ja.
Maar wat is jouw gedachte daarover?
Nou, het is meer... Ja. Ik vind dat die mensen die dit dus heel hard op de trom slaan... of zo'n Douwe Bob of zo, die irriteren me zo. En ik vind dat die zo doordraven in...
Zeker.
In wat jij nu op een milde manier zegt. Dat ik denk van, ja, jongens, kom op. Dit moet gewoon eventjes. En ja. Als dit en ik wil nu eigenlijk alweer een derde prik. Dus ik denk dat is toch het enige wat we nu weer nodig hebben, denk ik. Een derde prik.
Ja.
Dus ja, doe gewoon even gezellig mee.
Ben ik helemaal met je, dat voel ik ook. Maar een helder en opgeruimd gevoel heb ik er niet over.
Nee, maar nee. Heb je dat überhaupt over veel dingen?
Een helder en opgeruimd gevoel? Ja.
Ja.
Voordat ik hier met jou in dit kamertje zit, heb ik een heel helder en opgeruimd gevoel.
Ja,
ja zeker. En met z'n allen lekker in een vol voetbalstadion zitten, heb ik ook een heel helder... En
met de QR-code.
Heb opgeruimd. Nou, maar dat het met een QR-code moet, vind ik wel jammer. Maar ik heb het ervoor over en ik ben het ermee eens. Dus daarom doe ik het ook. Anders zou ik het weigeren. Dus ik zeg, nou, ik ga niet in een stadion zitten waar dat moet... Maar ik vind het...
Weet je wat het volgens mij...
Het is niet iets wat ik per definitie toejuich.
Wat het vervelende aan de situatie is dat er niet een bepaald soort... ik bedoel niet een moment, maar dat er wordt gezegd van... Als het nou zo en zo is, dan stoppen we er weer mee.
Ja.
Dus dit kan in principe eindeloos verlengd worden. En dat is onprettig.
Ja. Ja.
Er wordt niet naar een bepaald soort doel toegewerkt van nou, als het zo is. En ik zag dan ook weer, heb je ook de vakantiefoto's van Hugo de Jonge met zijn gezin gezien?
Nee.
Ja, tuurlijk, iedereen mag vakantiefoto's maken en iedereen mag ze ook op de socials delen. Maar het wekt zoveel irritatie
op. Vrevel.
Zoveel vrevel dat hij daar dan met zijn gezinnetje dan in het stadion in Barcelona of Madrid staat. En dan allemaal zo...
Ja.
Ja. Popie aan het doen.
Ja, je denkt, kijk nou toch uit, Hugo.
Ja.
Ja, dus ik heb er een beetje een modderig gevoel over.
Ja, ja, maar ik heb over al dit alles deze hele tijd en hoe lang dit nog gaat duren, heb ik sowieso een ontzettend modderig gevoel.
Zeker, maar ik had ook over dat hele, over dat er gevaccineerd moest worden en dat je aan de regels moest houden, had ik zo'n 3/4 jaar geleden een veel helderder gevoel.
Maar dat komt misschien omdat we toen nog verwachten van nou, nu gaan we dit allemaal doen. En dan zijn we...
Dan is het opgelost.
Dan is het opgelost. Ja. En nu blijkt het niet opgelost te zijn. Ja. En dan wordt het natuurlijk steeds modderiger.
Ja, het is modderig.
Het is modderig. Teun en Gijs vertellen alles.
Nou, Teun.
Nou, Gijs.
Jeetje.
Dat was hem weer.
Ja, wat een brede maatschappelijke discussie die we hier ineens...
En filosofisch, hè?
En filosofisch. Ja, ik ben er een beetje stil van.
Het is wel een aflevering met een ontzettende diepgang.
Ja, veel lagen. Ja, heel veel lagen.
Ja. Ik hoop niet dat mensen... Dit is een podcast voor de elite. Dus ik denk dat mensen wel gewoon bij konden blijven.
Zeker.
Maar je bent toch... Kijk, want wij gaan niet op de knieën, mensen. Wij gaan niet denken van nou, anders begrijp je het niet.
Nee, we nemen onze luisteraars heel serieus.
Ja.
Ja. Anyway, Tuin. Wij zijn de hart en ziel van deze podcast. Ja. Samen met de enige echte...
Guusje de Vries, producer at large.
Ja.
Oh, Guusje.
Oh ja. Guusje. Weet je al hoe we die tas gaan verloten?
Weet je al hoe we de tas gaan verloten? Want als je het niet weet, dan zeggen gewoon de eerste zoveel krijgen een tas. Een leuk verhaaltje bij bedenken, ja.
Ja, dat zou je toch doen?
Zitten hier dus gewoon een uur te praten. In tussentijd zou Guusje dit bedenken.
Dat is gewoon tijdvulling, zodat Guusje een leuk verhaaltje kon bedenken.
Ja.
Ik vind het nu, Guusje
gaat nu improviseren.
Ja, Guusje is het marketinggenie. Oké, het is dus heel leuk. Je kan die tas voor iemand anders winnen.
Hey, wat
dus
leuk.
Je wint hem niet voor jezelf, maar je wint hem voor iemand anders.
Ja.
Maar dan moet je wel verantwoorden aan Guusje waarom die ander die tas verdient. We gaan er 10 verloten.
Ja, nou niet verloten.
Nee,
is niet
uitreiken.
Ja.
We gaan er 10 uitreiken.
Weggeven.
Weggeven aan mensen van wie u dus vindt dat die ze verdienen.
Ja.
Beschrijf in maximaal 100 woorden waarom iemand zo'n tas verdient.
50.
Maximaal 50 woorden waarom die ander die tas verdient.
En
mail dat naar Teun en Gijs vertellen alles @gmail.com. En zet in de onderwerpregel dan even tassenactie.
Juist.
Ja.
En het is ook zo, stel dat u 51 woorden... Wij lezen tot en met woord 50. Dus als er 51
woorden... Dus de verantwoording moet echt in die eerste 50 woorden zitten. Als dat 51 woord net essentieel is, heeft u pech. Of eigenlijk degene die tas volgens u verdient heeft dan pech.
Zou jij hem bijvoorbeeld aan de zoon van Ivonie willen geven, Gijs?
Heel graag.
Ja. 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 Dan zou hij daar de hele tijd bij die tonnies rondlopen... Met die tas van ons.
Dat zou wel goed zijn, hè?
Ja.
Ja. Anyway.
Nou, die muzikale omlijsting, Gijs.
Jan en Kees Groenteman met op vocale Kiki Jaski. Montage van deze podcast in de betrouwbare handen van Kees Groenteman. Ja. Shout-out naar
dit
hem.
Dit is één grote vestzak broekzak operatie.
Heerlijk,
van
daar
heb ik jou
zo
daar
dol op.
Ja.
En dan rest ons nog...
De Beatles-tip.
Ik wou het weer even hebben over het marketinggenie dat Paul McCartney is. De best marketing man
veel
in the world.
Veel Paul McCartney van mij op de laatste tijd.
Nou ja, goed, het is ook weer zo, de Beatles... Maar het is weer, de Sinterklaas en Kerst staan weer voor de deur. En dan gaat de Beatles marketingmachine altijd op volle toeren
draaien. Jij had mij verteld dat nog steeds de best verkochte band op
vinyl is de Beatles natuurlijk. Ja. En ook elk eens in zoveel tijd weten ze weer een of andere oude plaat van ze... Weer helemaal opnieuw te verpakken en te remixen.
En dan koop jij dat.
En dan koop ik het uiteraard. En dan weten ze weten die verkoop altijd zo goed gaande te houden. Maar ook, ik ben daar ook blij mee, want het houdt het ook lekker fris.
Maar het is wel kwaliteit altijd. Het is niet
ze hebben nu bijvoorbeeld dan weer zo'n remix van Let It Be gemaakt. Ja. En die vind ik hartstikke mooi. En het leuke is dat je dan weer even met verse oren naar Let It Be luistert.
Ja. Nee, want kijk, als het natuurlijk gewoon van nou, we doen er gewoon een nieuwe strik omheen en dat is het.
Dan... Nee, ze doen er wel altijd echt wat mee. En het wordt dan allemaal mooi ingepakt en er komt ook een Blu-ray mee bij waar het dan in extra goede kwaliteit op staat, weet ik veel.
Heb jij Blu-ray?
Ja, allemaal onzin, maar goed. Ik val daar nou helemaal graag voor.
Ja.
En nu wordt dus die hele Let It Be film weer opnieuw
uitgebracht.
En dat vind ik toch wel weer, dat is toch wel weer marketingman Paul McCartney in full swing. Want het is dus zo dat destijds, ze gingen die plaat Let It Be opnemen. Die Let It Be, dat heette toen de Get Back sessies. En de bedoeling was dat daar een documentaire van gemaakt zou worden. Die documentaire is ook gemaakt. Uit die documentaire kwam een vrij grimmig, ongezellig beeld van die opnameperiodes. Daardoor is die documentaire eigenlijk daarna door Paul McCartney en de Beatles in de ban gedaan. Die is nooit opnieuw uitgebracht. Er is nooit een DVD van gemaakt of weet ik veel wat. Want dat was toch een beetje zo... Ja, was een soort beetje een zwarte bladzijde,
ja,
uit hun geschiedenisboekjes. Inmiddels is er dus een soort paradigmawissel aan de gang, waarin heel erg wordt gezegd, en dat is misschien ook wel zo, dat die opnames van die Let It Be-plaat, en dus ook de bijbehorende beelden, veel minder naargeestig en droef waren dan we al die jaren gedacht hebben.
Maar hoe zijn die beelden anders?
Nou, misschien is die film destijds met een wat sombere ondertoon gemonteerd. En John Lennon heeft er altijd met heel veel negativiteit over gesproken, over die periode. Dus zo is dat beeld ontstaan. Maar nu hebben ze dus aan Peter Jackson, de regisseur van de Lord of the Rings trilogie, gevraagd om die beelden opnieuw te monteren. En daar zal ongetwijfeld een veel zonniger beeld uit de voorschijn komen. Er is nu een boek met allemaal foto's uit die tijd uitgekomen. Die plaat is geremixed. En zelfs wordt er nu gezegd van, er was zoveel honderd materiaal aan Beatles footage op film geschoten.
100 materiaal?
Zoveel 100 uur materiaal. Die beelden hebben altijd in de vault gelegen. Die zijn altijd verborgen gelegen.
Nee.
Dat is gewoon niet waar. Want er is die documentaire destijds van gemaakt. Aha. Die weliswaar niet het verhaal vertelt. Dat Paul McCartney nu wil vertellen.
Met zijn eeuwige positieve.
Maar nu wordt er gedaan van, ja, dat is al die tijd verborgen gebleven. En nu is er eindelijk een documentaire van gemaakt.
Maar die sombere film is wel gewoon ook nog steeds te zien.
Ja, die bestaat gewoon. Ja, goed, die moet je ergens downloaden. Die is dus niet via de officiële kanalen te krijgen.
Maar in het dark web?
Op het dark web kan je die zeker. Ergens tussen de kinderporno en de wapenhandel kan je die gewoon vinden. Maar goed, Mr. Positivo Paul McCartney geeft er weer zijn eigen draai aan. Maar het begint wel een beetje naar geschiedsvervalsingen te neigen.
Ja.
Desalniettemin, op 25 november... vanaf 25 november kunnen we de driedelige, geloof ik, documentaire gaan bekijken op Disney+. Ik verheug me daar natuurlijk zeer op, want we gaan sowieso heel veel uur Beatles in de studio te zien krijgen. En het is sowieso langer dan die Let It Be documentaire die er ooit is gemonteerd. Dus we krijgen heel veel extra materiaal.
Lekker.
Super veel zin in.
Ja.
De Beatles in de studio. En om marketinggenie Paul McCartney nog even te eren, wou ik een liedje draaien uit zijn solo-periode. Ergens rond het jaar 2000, denk ik, van de plaat Memory Almost Fools. Dat één liedje waar ik een hele, hele diepe liefde voor heb, waarin Paul McCartney mijmert over eigenlijk zijn eigen geschiedenis, dingen die hij heeft meegemaakt, en dat hij zich gewoon amper voor kan stellen dat hij dat zelf daadwerkelijk is geweest die al die dingen heeft meegemaakt. En als ik Paul McCartney zou zijn, zou ik dat ook heel erg hebben.
Ja.
Hij heeft ook wel eens in een interview gezegd, ik kan mezelf amper meer voorstellen dat ik het was die in de Beatles heeft gezeten. Dat het natuurlijk zoiets mythisch is geworden, ja, ook voor hemzelf, dat hij gewoon denkt, ja, dat was ik. Dat was ik gewoon. En dat liedje heet ook, en ik vind het een heel leuk liedje, en ik kan die gedachte heel goed volgen. En hij is een marketinggenie, daar wil ik hem voor eren. Dat liedje heet That Was Me. En dat kan je vinden in de Spotify linken in de show notes.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort...
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.